Onze hoop en verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Komt, laat ons de Heere vrolijk zingen, laat ons juichen, de rotssteen van ons heil. Gemeente, we gaan met elkaar zingen Psalm 95 en daarvan het eerste vers, Psalm 95, vers 1, zingen wij. Vanavond in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En stemmen hiermee in door te zingen uit Psalm 48, het laatste vers, want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6, in antwoord op de belijdenis van ons geloof. En ieder van u belijden met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden, opgevaren ten hemel, zitten er ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. opening van het woord en om verlichting met de Heilige Geest. Heere grote, heilige, almachtige God, die in uw Zoon Jezus Christus voor ons een barmhartig en genadig Vader wil zijn. Wij komen uw grote naam hartelijk en ootmoedig danken dat we als gemeente die uw naam mag dragen op deze zondagavond samen mogen zijn rondom uw woord. En we hebben het elkaar als het ware zingend toegeroepen, komt laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En Heere, wat bent u het waar dat uw naam wordt geloofd en geprezen, dat uw naam groot wordt gemaakt in het midden van uw gemeente. Want u bent de grote God. Ja, toont u in het rijk van de natuur, in het bulderen van de storm. En wat voelen we ons daarbij, kleine mensen, wat zijn we nietige schepselen als we letten op uw grote werken in het rijk van de natuur. Maar uw grootheid toont u niet alleen in het rijk van de natuur. Die toont u bovenal in het rijk der genade. Want u bent het die ons opzoekt. Die naar ons omziet. Die in uw Zoon Christus Jezus de handen naar ons uitsteekt. Reddend, zaligmakend. En dat is niet gewoon of vanzelfsprekend. Het zou vanzelfsprekend zijn wanneer u even goed een punt achter zou zetten en niet met ons door zou gaan en ons geen woord meer zou waardig keuren. Want daar hebben wij het naar gemaakt en daar zouden we niets tegenin kunnen brengen wanneer u voorgoed de handen van ons aftrok. Maar nu komt u tot ons in het gewaad van uw woord, roepend, lokkend, nodigend, ons op het hart bindend. Dat er buiten u en buiten uw Zoon Jezus Christus geen leven is. En ons ervan verzekerend dat u niet wil dat we verloren gaan, maar dat we behouden worden. Heere, daarin zien we uw grootheid en uw genade. Dat u de hoge God, die zeer hoog woont, zichzelf niet te hoog acht om te zien naar mensen zoals wij zijn. Maar dat u diep afdaalt. En voor een ieder van ons komt staan in het gewaad van uw woord. En een ieder van ons aanbiedt dat wat nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. En Heere, wij bidden u. Geef dat we uw stem zullen horen in de verkondiging van het woord. Dat we niet de stem van een mens zullen horen, maar dat de mens zal wegvallen en dat u zal overblijven. En geef dan dat we hier gekomen zijn met het gebed in ons hart. Spreek, Heere. Want uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort, spreek die woorden tot mij, die ik nu juist zo nodig heb. En Heere, dan hoeven u dat niet voor te schrijven wat we nodig hebben, want u kent ons beter dan wij onszelf kennen. U ziet ons aan tot op de bodem van ons hart. En u weet dan ook hoe we tegenover u staan, of we reeds bij u terechtgekomen zijn met onze zonden en schuld. Of we reeds voor u hebben leren knielen, of we op de knieën en door de knieën gegaan zijn voor u. Of dat we onszelf altijd nog handhaven, hoe dan ook, onverschillig of o zo godsdienstig. Maar dat we het altijd nog niet hebben, willen hebben van genade alleen. En Heere, dan bidden we u, wilt u met uw woord rondgaan deze avond en een ieder van ons aanraken en persoonlijk bij uw woord betrekken. Wilt u dan geloof werken waar het niet is? En wilt u het geloof versterken waar het door genade gevonden wordt? Wilt u zo in ieder van ons aanspreken dat we allen iets aan de preek zullen hebben van de jongste tot de oudste toe? We bidden u voor de kinderen. We danken u dat zij er ook zijn, dat de gemeente maar niet alleen bestaat uit ouderen en oudere mensen, maar dat er ook kinderen en jongeren zijn. Wilt u geven dat de kinderen iets van de preek zullen begrijpen, dat ze in ieder geval dat zullen begrijpen? Dat u niets liever wil dan dat ze een schaapje worden van uw grote kudde, Heer Jezus Christus. Dat u niets liever wil dan ze een nieuw hart schenken. Een hart dat u lief heeft en dat luistert naar uw stem. Dat vraagt, Heere, wat wilt u nu dat ik doen zal? We bidden u ook voor de jongeren. Er komt zo ontzettend veel op hen af. In dit kantelend tijdsgewricht. De machten van de duisternis maken zich groot in het laatste dagen. En er wordt van alle kanten aan hen getrokken. En er wordt tegen uw woord ingeschreeuwd en het wordt beweerd dat het niet waar is wat in uw woord staat. Heere, geef ze houvast in uw woord. Geef dat ze u persoonlijk gaan kennen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat ze het gaan zien. Misschien vanavond wel voor de eerste keer in uw leven, dat u recht hebt op uw leven, u alleen. Dat u ook zijn met de ouderen en de ouderen. U kent en u weet wat het woord heeft uitgewerkt in uw leven. Al tientallen jaren wellicht het evangelie gehoord. En u weet of er is een hartelijke overgave aan u. Het liefhebben van u en van uw Zoon, Jezus Christus. En als dat er nou niet is, wilt u het dan vanavond werken door uw woord en door uw geest. Ja, om uw geest bidden we u. Want zonder uw heilige geest, dan is het te vergeefs dat we naar de kerk gekomen zijn vanavond. Dan zullen we wel wat mensenwoorden horen, maar het raakt ons niet. Het glijdt ons langs de koude kleren af en het gaat het ene oor in en het andere oor direct weer uit. En wilt uw heilige geest verbinden aan uw woord dat we met elkaar hopen te lezen. En aan uw woord waarbij we stil zullen staan in de prediking. En dat we van het woord niet meer los kunnen komen. Wees nabij in het luisteren. Wilt u ook nabij zijn in het spreken. We hebben het woord overdacht in de studeerkamer deze week. Heere, wilt u geven dat we in alle vrijmoedigheid en blijmoedigheid heen mogen wijzen naar u. Groot mogen spreken van u. De God van het verbond die niets liever wil dan dat we alle zalig worden. Heere, wilt u zo voorspoedig rijden op het woord van uw waarheid. Deze avond wilt u alles wat de loop van uw woord in de weg kan staan wegnemen. We kunnen zoveel dingen meenemen naar de kerk. Zorgen ook, verdriet, moeite. En we laten dat maar niet 1, 2, 3 achter bij de drempel van de kerk. Maar we nemen het uw huis mee in. Heere, neem het een ogenblik van ons af, opdat er vrij baan komt voor uw woord. En geef dat het zo een dienst mag zijn tot verheerlijking van uw naam. En hoe zou uw naam meer verheerlijkt worden dan wanneer zondaren voor het eerst of opnieuw gaan zien op de Heer Jezus Christus, tot hem de toevlucht nemen. Dan is het een dienst tot eer van uw naam, wat u wordt geëerd in de menigte van de onderdanen, en tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot heil van zondaren. Wij bidden u voor uw gemeente hier in Oudorp, voor uw dienstknecht die u aan dit deel van uw gemeente hebt verbonden. Zegen hem samen met de broeders van de kerkraad en stel hen tot een zegen, opdat er ook hier meer en meer mensen gevonden zullen worden die het niet meer kunnen stellen. Buiten de zaligmaker en voor wie het verlangen is te dienen onder koning Jezus. Wilt u overal daar zijn waar uw woord uitgaat vandaag, zegen het zendingswerk, het evangelisatiewerk. Dat u degene die in de duisternis leven, uit die duisternis trekken. Dat u die zegt, ik ben het licht der wereld en die mij volgt. Die zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Heer, wij bidden u voor het geheel van onze kerk. Voor onze vaderlandse kerk die ons lief is. U weet op welk een beslissend punt we ons bevinden in de geschiedenis van de Nederlandse vormde kerk. En wij bidden u dat die kerk mogen voortbestaan. Ook op bovenplaatselijk niveau wilt u geven dat er een streep gehaald wordt door het proces van samen op weg dat niet is naar de geest. En laat er een opwekking en revij komen in ons land. Wilt u alles wat tegen uw woord opstaat, wilt u dat neerwerpen. En geef dat er een terugkeer komt naar uw woord in onze kerken, naar de belijdenis die gegrond is op uw woord. Want alleen dan zal de kerk toekomst hebben. Heren, wij bidden u, ontferm u zich over onze kerk. We hebben het niet verdiend. Want wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen tevens. Dat moeten we Daniel nazeggen, maar wij bidden u. Doe het niet om ons, maar om uw grote naamswil. Ontferm u zich. Uit genade alleen. Onze ogen zijn op u gericht. En wij bidden u. Schenk uw zegen bij uw woord. Om Christus wil, uw Zoon. Die aan uw rechterhand zit als de biddende hoge priester en de koning van de kerk. En die u altijd hoort. Amen. gaan met elkaar lezen uit het Oude Testament, uit de profetieën van Jeremia. Jeremia 3. Jeremia 3 is de schriftlezing voor vanavond. Men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt van een andere man, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Gij nu hebt met vele boeleerders gehoreerd, keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heer. Hef uw ogen op naar de hoge plaatsen en zie toe waar zijt gij niet beslapen. Gij hebt voor hen gezeten aan de wegen als een Arabier in de woestijn. Alzo hebt gij het land ontheiligd met uw hoererijen en met uw boosheid. Daarom zijn de regendruppels ingehouden en is er geen spade regen geweest. Maar gij hebt een hoerenvoorhoofd, gij weigert schaamrood te worden. Zult gij niet van nu af tot mij roepen, mijn vader, gij zijt de leidsman van mijn jeugd? Zal hij in eeuwigheid de toren behouden, zal hij die gestadiglijk bewaren? Zie, gij spreekt en doet die boosheden en neemt de overhand. Voort zei de Heere tot mij in de dagen van de koning Josia, hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene bomen en hoereerde al daar. En ik zei nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze haar zuster Juda. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar een scheidsbrief gegeven had, dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht van haar hoererij dat ze het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met stenen, met hout. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar vals, spreekt de Heere. Dies de Heere tot mij zei, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere, zo zal ik mijn toren op uw lieden niet doen vallen. Want ik ben goede tieren, spreekt de Heer, ik zal de toren niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemde onder alle groene boom. Maar zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heer. Bekeert u gij afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd. En ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. En ik zal u lieden herders geven naar mijn hart, die zullen u weiden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden, wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land in die dagen, spreekt de Heere, zullen zij niet meer zeggen, de ark des verbonds des Heere. Ook zal ze in het hart niet opkomen, en ze zullen aan haar niet gedenken, en haar niet bezoeken, en zij zal niet wedergemaakt worden. Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen, des Heeren troon, en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden, om des Heeren naamswil, te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boze hart. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis Israëls, en zullen te samen komen uit het land van het noorden, in het land dat ik uw vaderen ten erven heb gegeven. Ik zei wel, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen? Maar ik zei, gij zult tot mij roepen, mijn vader, en gij zult van achter mij niet afkeren. Waarlijk, Gelijk een vrouw trouweloos scheidt van haar vriend, alzo hebt gij die de trouweloos tegen mij gehandeld. Gij huis Israëls, spreekt de Heere. Er is een stem gehoord op de hoge plaatsen. Een geween en smekingen der kinderen Israëls, omdat ze hun weg verkeerd en de Heere hun God vergeten hebben. Keert weder, gij afkerige kinderen. Ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere onze God. Waarlijk, te vergeef verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen. Waarlijk, in de Heere onze God is Israëls heil. Want de schaamte heeft de arbeid onze vader opgegeten van onze jeugd aan. Hun schapen en hun runderen, hun zonen en hun dochters. Wij liggen in onze schaamte. En onze schande overdekt ons. Want wij hebben tegen de Heere onze God gezondigd. Wij en onze vaderen. Van onze jeugd aan tot op deze dag. En wij zijn aan de stem van de Heere onze God niet gehoorzaam geweest. De tekst vindt u in het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. Vers 14. Daar zegt Jeremia in naam van de Heere: bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd. En ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht. En zal u brengen te Sion. Tot zover de schriftlezing en de lezing van de tekst. Dus in de volgende afkondigingen. Wij willen u graag nog wijzen op de dienst des woords van Deo van Lente, woensdagavond 17 november aanstaande, welke aanvangt om 19:30 en waarin hoopt voor te gaan dominee R.J. Volk uit Lekkerkerk. Voor de twee nu nog bestaande vacatures, één van ouderling van de Breevaart en één van de diaken J. Westhoeve, worden de mannelijke stemgerechtigde lidmaten van de gemeente verzocht aanbevelingen in te dienen van lidmaten die naar hun mening voor verkiezing in aanmerking komen. Deze aanbevelingen dienen schriftelijk, ondertekend voor elke vacature afzonderlijk, ingediend te worden uiterlijk tot en met donderdag 18 november aanstaande bij de scriba van de kerkraad, ouderling A.J. Nelis, Molentiende 95. En dan de collecte. Deze zijn bestemd, de eerste voor het onderhoudsfonds en de tweede voor de kerkvoogdij. We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen. En we gaan zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 107. En daarvan het eerste, het zesde en het zevende vers. Psalm 107, de verzen 1, 6 en 7 zingen wij. aan van die woorden in de schrift die nog eens uit hun verband worden gerukt. Het onvermijdelijke gevolg is dan dat zo'n woord een eigen leven gaat leiden. Terwijl aan de eigenlijke betekenis van zo'n Bijbelwoord dan geen recht meer wordt gedaan. Soms wordt een tekst zelfs zo verdraaid dat men de schrift het tegendeel laat zeggen van wat de Heer in zijn woord ons nu juist wil meedelen. Dat is nogal eens gebeurd en dat gebeurt nog steeds met onze tekst van vanavond. Men reageert dan op het welmenend aanbod van genade als volgt. Ja, maar het zullen er toch maar één uit een stad en twee uit een geslacht zijn die behouden worden. En zo op het eerste gezicht heeft men nog gelijk ook. En schijnt men het bij het rechte eind te hebben als men deze woorden die de Heere spreekt door zijn knecht Jeremia, als men deze woorden in verband brengt met de uitverkiezing. Het is dan ook wel te begrijpen dat er mensen zijn die het met deze tekst erg moeilijk hebben. Die mensen zijn er in goede reden en ze zullen er ongetwijfeld ook in Oudorp zijn die er niet uitkomen wat deze tekst nu zeggen wil. Het overdenken van dit schriftwoord maakt hen alleen maar moedeloos en hopeloos. Die ene uit die stad en die twee uit dat geslacht moeten dan wel bijzonder heilige mensen zijn. En zij zien bij zichzelf niets anders dan zonde, tekortkomingen en schuld. En daarom vrezen ze er voor eeuwig buiten te moeten vallen. En ze kunnen eigenlijk niet meer onbevangen luisteren naar de nodiging van het evangelie, naar Jezus' roepstem. Omdat steeds maar weer die tekst in hun achterhoofd speelt. Zo is voor menigeen dit woord een slagboom, die de terugweg naar hem die het leven is blokkeert. En misschien zit er vanavond wel iemand in de kerk of luistert mee bij de kerktelefoon die vol verbazing vraagt: spreken deze woorden dan niet over Gods eeuwige verkiezing? Nee. Deze tekst benadrukt juist, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, benadrukt juist de rijkdom van Gods genade en de ruimte die er is in Christus Jezus voor zondaren. Daarom voor u die werkelijk met bovengenoemde vragen zit, die het moeilijk heeft met dit schriftwoord, bevat deze tekst juist veel troost, bemoediging. Er zijn er ook die dit woord hanteren om in het leven van anderen twijfel te zaaien. Denk erom, zeggen ze dan, de genade in Christus Jezus is er echt niet voor iedereen. Het zullen er tenslotte maar één uit een stad en twee uit een geslacht zijn, in wie Gods genade wordt groot gemaakt. En zo wordt het evangelie dan versmalt. Trouwens, misbruikt de Satan ook niet op deze wijze Gods woord. Hij probeert ons twijfelmoedig te maken door tot ons te zeggen: u denkt toch zeker niet dat de Heer Jezus Christus ook voor u gestorven en opgestaan is, en je verbeeldt je toch zeker niet dat hij ook jou zalig maken zijn wil? Het zijn er maar enkele voor wie dat geldt, en u, zondaar, zondares die u bent, u denkt toch zeker niet daarbij te horen? Zou jij dan die ene zijn uit die stad, of een van de twee uit dat geslacht? En zo probeert de duivel ons ervan te weerhouden dat we de toevlucht zouden nemen tot deze genadige en barmhartige Here. En weer anderen misbruiken deze tekst om hun ongeloof te verdedigen en zelfs goed te praten. Nee, zo zeggen ze, ik ken de Heer Jezus niet als mijn persoonlijke zaligmaker, maar ja, het staat er immers ook. Het zal er maar één uit een stad en twee uit een geslacht zijn. Maar gemeente, als we zo redeneren, dan zijn we wel bezig om de schuld bij God te leggen in plaats van die bij onszelf te zoeken. Ook al zullen we dat waarschijnlijk nooit hardop zeggen. Maar wat is dan de bedoeling, Gods bedoeling met dit woord uit Jeremia 3, denkt wellicht iemand bij zichzelf. Nu, zoals we al zeiden, als we onze tekst laten staan in zijn verband, dan blijkt dat het hier niet om het evangelie op zijn smalst gaat, maar juist om het evangelie op zijn breedst. Als ergens sprake is van Gods liefde en ontferming, dan is het wel hier in Jeremia 3. Maar voordat ze daar verder op ingaan, willen we eerst een paar dingen zeggen over het verband waarin onze tekst staat. Wanneer de profeet Jeremia de woorden van hoofdstuk 3 uitspreekt, is Israël, is het tienstammenrijk, bijna 100 jaar in ballingschap in Assyrië. En ze zitten daar door eigen schuld. Ze hebben de Heere de rug toegekeerd en in plaats van hem de afgoden gediend. En hoewel de Heere God hen jarenlang gewaarschuwd en tot bekering opgeroepen heeft, door middel van de prediking van Hosea en Amos bijvoorbeeld, brak Israël niet met de vreemde goden, maar bleef ze die vreemde goden vasthouden, bleef ze denken dat ze zowel de wereld kon dienen als de Heere. Vandaar dat het volk na eindeloos geduld van de Heere in ballingschap werd gezonden. En deze zware straf over Israël had voor het tweestammenrijk, had voor Juda een aansporing moeten zijn om de Heere haar God te gaan dienen. Maar in plaats daarvan maakte Juda het nog bonter. Ze verharden zich in het kwaad. O jawel, aan de buitenkant schijnt alles in orde te zijn in Juda, dat zegt de Heer ook zelf. De godsdienst wordt onderhouden, de offers worden gebracht. Maar de Heere ziet overal dwars doorheen en hij ziet ook dwars door alle schijn en opsmuk heen. En hij ontmaskert haar bekering daarom als vals. Hij zegt tegen Juda, u dient mij niet met uw hart. Juda is geen haar beter dan Israël. Integendeel zelfs. God heeft haar iets willen leren uit de oordelen over Israël. Hij heeft Juda in de genadetijd als het ware toegeroepen. Laat zulk een zware straf voor u toch niet nodig wezen. Maar Juda sloeg alle woorden van de Heer in de wind. Zat er geen boodschap aan? Dat ze dit echter niet ongestraft kan doen, dat maakt ons teksthoofdstuk wel duidelijk. Immers de nodiging van de Heer om tot hem terug te keren geldt hier uitsluitend Israël. Vanaf vers 12 krijgt Jeremia namelijk de uitdrukkelijke opdracht om zich alleen tot het tienstammenrijk te wenden. Door eigen schuld wordt de trouweloze Juda hier gepasseerd door God. Het is precies zo, zoals Paulus zich later eerst met het evangelie tot de Joden richt, maar toen deze hardnekkig de blijde boodschap bleven afwijzen, ging hij tot de heidenen. Onze tekst van vanavond is dus een onderdeel van de preek aan het adres van Israël. Leest u maar met me mee in vers 12. Daar zegt de Heere tot Jeremia, ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden. Het noorden, daarmee zal wel bedoeld zijn, Noord-Palestina, het gebied waar de 10 stammen gewoond hebben, ook kan gedoeld zijn op het noordelijk gelegen Assyrië, waarheen die 10 stammen zijn weggevoerd. Hoe het ook zij, één ding is duidelijk, de nu volgende woorden gelden Israël. Maar dan nu de inhoud van de preek van de profeet. En eigenlijk is heel die preek samen te vatten in 1 woord. Bekering. Tot 3 maal toe horen we de oproep, bekeert u gij afkerig Israël, bekeert u gij afkerige kinderen. Er is geen boek in het Oude Testament waar we zo vaak het woord bekeren tegenkomen als bij de profeet Jeremia. De omstandigheden zijn er dan ook naar. Dat wordt alleen al duidelijk als we letten op de namen die Juda en Israël hier dragen. Dat komt in de vertaling niet zo duidelijk naar voren, maar letterlijk vertaald draagt Juda hier de naam trouweloosheid en is de naam van Israël afkerigheid. En in deze beide namen wordt haarscherp het karakter van deze beide zusters weergegeven. Trouweloosheid, afkerigheid. En nu roept de Heere hier in vers 14, afkerigheid Israël, tot bekering. We zeiden het al. Voor de ballingschap was de Heere ook al met dezezelfde prediking, met dezezelfde oproep tot het volk gekomen door middel van zijn dienstknechten. En nu, bijna 100 jaar later, klinkt het weer. Bekeert u, bekeert u. Dat God het niet moe wordt om steeds weer opnieuw zijn volk na te lopen met zijn woord. Dat God het niet moe wordt om voortdurend tot ons te komen met de roepstemmen van bekering. De roepstemmen tot bekering. Roepstemmen vanuit het gepredikte woord. Roepstemmen vanuit gebeurtenissen in ons leven. Of vanuit gebeurtenissen in onze omgeving. De Heere zegt niet, ik roep 1 keer of hoogstens 2 keer. En dan moeten ze het verder zelf maar weten. Ik heb ze toch duidelijk genoeg geroepen. Nu kunnen ze het toch weten. Nee, want de Heere, hij is langmoedig. Zo zegt de Bijbel meer dan eens. Dat we zeggen, hij is zeer geduldig. Hij blijft maar roepen. En hij blijft maar nodig. Hij blijft maar lokken. Waarom? Omdat hij niet de ondergang van het volk zoekt. Maar omdat hij het behoud wil. Omdat hij niet wil dat ze verloren gaan. Omdat hij liefde heeft voor de kinderen van Israël. Omdat hij bewogen is over ons. Ergens in het Nieuwe Testament schrijft apostel Paulus, God wil niet dat iemand van ons verloren gaat, maar God wil dat alle mensen zalig worden. En dat moeten we laten staan. God, hij staat voor ons in het evangelie, in het woord. En hij zegt, ik wil u behoud, o mens. En we komen daar zo meteen nog wel uitgebreider op terug. Eerst willen we even stilstaan bij dat woord bekeren. Een woord dat vrijwel in elke preek genoemd wordt. Maar wat is dat nou, bekering? Het antwoord op deze vraag ligt voor een groot gedeelte opgesloten in het woord zelf. Als we namelijk het woord dat in de grondtaal in het Hebreeuws voor bekeren gebruikt wordt letterlijk vertalen, dan betekent het tot inkeer komen, zich omkeren, terugkeren, een keer ten goede brengen. En onwillekeurig denk je dan aan de verloren zoon. Hij komt bij de varkens tot bezinning, tot inkeer. Hij keert zich om op de weg die hij tot nu toe gegaan is en keert daadwerkelijk terug tot zijn vaderlijk huis. Bekering, dat is een radicale omkeer van 180 graden. Bekering is dus niet dat ons leven wat wordt gerepareerd. Dat het door ons wat wordt opgelapt met wat vroomheid en godsdienst en goede werken. Zodat het aan de buitenkant weer heel wat lijkt. Zodat de mensen misschien wel van ons zeggen, nou dat is een nette vrouw en dat is een keurige ernstige man. Nee, dat is geen bekering. Bekering is zelfs geen grondige restauratie. Want bij restauratie wordt het oude nog zoveel mogelijk intact gehouden. Bekering, zegt de schrift, dat is vernieuwing, dat is totale vernieuwing. Bekering is dat we ons omdraaien. Want vanuit onszelf staan we met onze rug naar God toe, willen we niks met God te maken hebben, willen we hem zo lang mogelijk buiten ons leven houden. Bekering, dat is terugkeer tot God. Zodat hij in het centrum van ons leven komt te staan. Zodat hij de dienst gaat uitmaken in ons leven. Zodat we gaan leven met de vraag in ons hart. Heere, wat wilt u nu dat ik doen zal? Bekering is, zegt Kolbrugge, dat we zoals we zijn, als arme schuldige zondaren. En meer zijn we niet. U dacht toch zeker niet meer te zijn dan dat. Kolbrugge zegt, bekering is dat we als arme schuldige zondaren tot de Heere de toevlucht nemen. Dat we ons tot hem wenden met de nood van ons leven, met onze zondenood. En het zeggen, o God, ik kan voor u niet bestaan. Alles getuigt tegen mij. Uw wet klaagt me aan. Ik moet voor eeuwig vergaan voor uw heilig aangezicht. Maar God, wees me genadig, ontferm u zich over mij. Dat is bekering. En dat zegt de Heere namelijk zelf tot Israël en daarmee ook tot ons in vers 13. Alleen ken, erken uw ongerechtigheid dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden. oprechte belijdenis van zonde is een onmisbaar onderdeel van de bekering. De zonde die mag niet worden weggeredeneerd of vergoeilijkt. Zonder belijdenis van zonde zal er van vergeving van zonde geen sprake kunnen zijn. Daar laten zowel het Oude als het Nieuwe Testament geen twijfel over bestaan. Denkt u alleen maar die bekende tekst uit de eerste Johannesbrief. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Nee, de schrift zegt niet dat het evangelie voorwaardelijk is. En dat de mens eerst dit en dat hij dan pas tot de Heer Jezus Christus mag gaan. De belijdenis van zonde is geen voorwaarde op grond waarvan God ons genade schenkt, op grond waarvan de Heer ons vergeving geeft. Nee, want dan zou die belijdenis van zonde aan Gods eis moeten voldoen. Dan zou die zo moeten zijn dat de Heer kan zeggen, nou, die belijdenis van zonde van u, die is zo oprecht. Nou, daar geef ik nou een voldoende voor en op grond daarvan vergeef ik u de zonde. Nee, zo ligt het niet, want dan zou het niet zijn door genade alleen. Maar de schrift zegt wel dat in de weg van belijdenis van zonde de Heer de zonde vergeeft en genade schenkt aan een ieder die tot hem de toevlucht neemt. En wie de ernst van de zonde wat probeert af te zwakken, met opmerkingen als, geen mens is toch volmaakt, we hebben toch allemaal zo onze fouten, en er is op iedereen toch wel wat aan te merken, die heeft nog niet begrepen wat zonde nu eigenlijk is. Namelijk de Heere onze God op zijn liefdehart trappen. Wat we ook uit dit gedeelte kunnen leren, gemeenten, is dat God een concrete schuldbelijdenis van ons vraagt. Als we 's avonds voor het slapen gaan onze knieën buigen, trouwens, dat doet u, dat doe jij toch hopelijk zeker wel. Als we 's avonds onze knieën buigen, dan zullen we als het goed is ook vergeving vragen over de zonde van de dag die achter ons ligt. Maar dat moeten we maar niet zo in zijn algemeenheid doen. Zo in de zin van, Heere, vergeef me mijn zonde om Christus wil, amen. Nee, laten we de zonde maar met naam en toenaam noemen, ze aanwijzen. Die driftbui van vanmorgen. En die verkeerde gedachte vanmiddag. En dat zo weinig vertrouwen op u en op uw woord. Het laten liggen van de kans die me geboden werd om voor u op te komen en voor u uit te komen en ga zomaar door. Door zo bezig te zijn voor het aangezicht des Heren, wint ons leven ongetwijfeld aan diepgang. Zo moet Israël hier belijden, lezen we in vers 13, dat ze haar wegen verstrooid heeft tot de vreemden onder elke groene boom. Dat wil zeggen, ze heeft de vreemde God achterna gelopen en hen gediend in plaats van de Heren. En die goden gediend op plaatsen die aan de afgoden waren gewijd. En het waren bevolken plaatsen onder een boom. Een groene boom. Teken het symbool van de vruchtbaarheid. En de afgoden die men diende, dat weet u wel, dat waren de vruchtbaarheidsgoden Baal en Astarte. Zij zorgden voor de vruchtbaarheid in het land. Zij deden de zon schijnen en op tijd regen op het land neerdalen. Zo meende men. En dat was om zo te zeggen een klap in het gezicht van de Heere, de schepper en de onderhouder van hemel en aarde. En die zonde die moet dan ook heel concreet beleden worden. Ons bekeren. Dat is dagelijks bidden, Heere, wilt u me mijn zonde vergeven. En we doen leven in een nieuw leven dicht bij u, in verbondenheid met u. Je bekeren, dat is het zeggen, Heere, zie me niet aan in mezelf, maar zie me aan in uw Zoon, Jezus Christus. Wilt u me nou toerekenen wat die borg en zaligmaker heeft betaald op Golgotha? Heere, wilt u nou wat hij heeft betaald op mijn rekening schrijven? Houdt u me vast en leidt u me door uw woord en geest. Ons bekeren, dat is het Om het met een andere tekst uit Jeremia te zeggen, dat is het zeggen, Heere, bekeert u me, dan zal ik bekeerd zijn. En die tekst staat er natuurlijk niet, dat begrijpt u, om ook maar iets af te doen van onze verantwoordelijkheid en van de oproep, bekeert u. Maar ze wil zeggen, bekering is ons wenden tot de Heere. Met de nood van ons leven, met onze zondenood. En dan zal hij ons genadig zijn. Zo groot is zijn liefde. Zo onuitsprekelijk zijn trouw. Over bekering. En zich bekeren bestaan vaak nogal wat misverstanden. Dan kom je tegen als je met de mensen op huisbezoek erover spreekt. En Goede Reden ligt niet zo ver van Oudorp vandaan, dus misschien even diezelfde misverstanden hier ook wel. Als wij met onze zonden en schuld tot de Heere vluchten, en als de Heer ons bekeert, dan maakt hij geen bekeerde mensen van ons, die het weten en die het zijn, en die het een ander precies weten voor te houden hoe de Heer hen bekeren moet. Dan hebben we, als het goed zit, ook niet meer de mond vol van onszelf. Maar dan zijn we vol van de Heer en vol van zijn genade. Dan maakt, en dan haal ik nog een keer Koolbrugge aan, dan maakt de Heer arme bedelaars van ons die op zijn naam hopen. En die het enkel en alleen van hem moeten hebben, die totaal op zijn genade aangewezen zijn. Een bekeerd mens. Dat is een uitdrukking die we in de hele Bijbel niet tegenkomen. Misschien staat u daar wel van te kijken. Maar nergens in de Bijbel leest u, dat was een bekeerde man of dat was een bekeerde vrouw. Dat moet ons wel tot nadenken stemmen. Het woord bekeren wordt alleen als werkwoord gebruikt. Bekeert u. Met andere woorden, daar komen we nooit mee klaar. Het is niet voor niets dat we spreken over een dagelijkse bekering. Vandaar dan ook dat die predikant aan wie iemand eens vroeg, dominee, bent u al bekeerd? Als antwoord gaf, ik ben ermee bezig. Bekering, dat is, om met de Heidelbergse catechismus te spreken, de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Dat is een proces, dat is een strijd waar we ons leven lang mee bezig zijn. Of dacht u dat er soms ooit een dag in ons leven komt dat we kunnen zeggen, en nu is die oude mens van mij eronder, nu is die voorgoed dood, nu heeft hij niks meer te vertellen in mijn leven, nu mag die nieuwe mens op de troon zitten. Nee, die strijd tussen ouder en nieuwe mens, die blijft er tot onze laatste snik toe. We blijven, om zo te zeggen, een tweemens. Wie daar nog aan twijfelt, die moet straks thuis Romeinen 7 maar eens doorlezen. Waar Paulus, die toch wel wist wat genade was, waar Paulus zegt, jaren nadat de Heer hem heeft stilgezet op de weg naar Damascus, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En nogmaals, dat zegt hij niet voor zijn bekering, maar dat zegt hij na zijn bekering. Daarom klinkt het ons ook naar ontvangen genade toe. Bekeert u. Er gaat toch geen dag voorbij, gemeente, of we moeten voor de Heer op de knieën terechtkomen en zeggen, Heer, het was vandaag weer niks. Ik heb er weer niks van terechtgebracht. Het is zonde, tekort en schuld, en daarom moet ik het helemaal hebben van uw genade, Heer Jezus Christus. Nou, dat is nou bekering. Goed beschouwd is die oproep tot bekering, tot terugkeer een wonder. De Heere wil Israël en ons dus nog terug hebben. We gaan hem ter harte. Hij laat ons maar niet voorthollen richting verderf. Hij laat ons maar niet voortgaan op de weg die we ingeslaan zijn, die we willen ze weten ingeslagen zijn. Maar hij roept ons in allerlei toonaarden toe, kom toch terug. Wend u tot mij toe. Bekeert u. En wordt behouden. Uit dit alles, we zeiden het al, spreekt bewogenheid en liefde van de Heere. Dat blijkt ook heel duidelijk uit de wijze waarop de Heere Israël hier aanspreekt. Bekeert u, gij afkerige kinderen. Ondanks alles. Ondanks hun verleden blijft de Heere ze aanspreken als kinderen. Dat vindt zijn grond in het verbond, in het genadeverbond. Wij zouden zeggen in de doop. En om diezelfde reden zegt de Heere tot u en tot jou. Mijn zoon, mijn dochter, geef me uw hart. Geef me uw hele leven. De Heere zegt me niet zoon, dochter. Maar mijn zoon en mijn dochter, hij heeft immers zijn naam, zijn drie enige naam aan ons leven verbonden bij de doop. Maar er wordt hier wel eerlijk bij gezegd wat het voor kinderen zijn, afkerige kinderen, die zich aan vaders wil en vaderswet onttrokken hebben, die vader de rug hebben toegekeerd, die zelfs een afkeer van hem hebben. U zegt, nou, dat is nogal wat, een afkeer. Jazeker. Maar dit alles komt u toch hopelijk niet vreemd voor. Bent u die afkeer dan nog nooit bij uzelf tegengekomen? Want die leven van huis uit in ons allen, we lopen, ondanks al zijn goedheid en liefde, bij de God van ons leven vandaan, afkerige verbondskinderen die we zijn. En juist daarom, gedrongen door de liefde van zijn hart, roept de Heere u, jou en mij toe, mijn kind. Bekeer u toch, keer toch om op de weg die ten dode voert, mijn kind. Ik heb u niet over voor het verderf. Er is nog steeds een weg terug. Luister naar mij. Ik heb immers het beste met u, met jou voor. Dat heb ik toch wel betoond bij u en jouw doop. Toen ik gezworen heb bij mijn drieënige naam, ook uw God en ook jouw redder te willen zijn. Luther zegt, hier staat het bewijs. Dat God niet onze ondergang zoekt, maar ons behoudt. Het staat er geschreven. En het kan er nooit meer af. Hier staat het. Mens, ik wil dat u behouden wordt. Ik heb het al tegen u gezegd. Toen u zelf nog niet eens het besef had op de wereld te zijn. Kind. En niets grijpt zo aan. Als wanneer ouders hun zoon of dochter, die hun de rug hebben toegekeerd, blijven toespreken als kind. Allerlei afstraffingen, grote woorden en zedenpreken, die werken vaak minder uit dan dat ene woord. Kind. Zo doet de Heer hier nu ook. De Heer roept dus tot terugkeer. Hoe roept hij? Allereerst door zijn woord. En de verkondiging van zijn woord, zondag aan zondag. Maar ook door bijvoorbeeld een sterfgeval. Door middel van een operatie waarvan u weer herstellen mocht. Door dat ongeluk. Waarbij je wonder boven wonder het leven er vanaf bracht. En zo zijn er wel meer roepstemmen te noemen. U. Jij slaat ze toch zeker niet in de wind. We zeiden het al dat de Heere zich zoveel moeite getroost om ons terug te krijgen. Dat vindt zijn reden in het verbond. Dat maakt ook het vervolg van de tekst ons duidelijk. Bekeert u gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd. De verhouding tussen de Heere en zijn volk, die wordt zoals u waarschijnlijk wel weet in het Oude Testament meer dan eens onder het beeld van een huwelijk getekend. En dan is de Heere de man en dan is het volk Israël de vrouw. En nu is de huwelijkstrouw van de Heere onbegrijpelijk groot. En om dat aan het volk duidelijk te maken, maakt Jeremia in ons teksthoofdstuk een vergelijking met een gewoon huwelijk. En dan is het toch zo, zegt de profeet, wanneer een man zijn vrouw verlaat omdat hij het schandelijks aan haar vond, omdat die vrouw het met een ander hield, dan hoeft hij die vrouw nooit meer aan te nemen, nooit meer in huis te nemen. En nu zegt de Heere tot Israël, ondanks het feit dat ze haar God verlaten heeft en met vreemde goden gehoereerd overspel bedreven heeft, denk maar aan vers 13. Nu zegt de Heere tot Israël, ik had u lief en ik heb u lief en ik wil nog steeds mijn liefde aan u kwijt en daarom blijf ik u roepen tot mij, daarom blijf ik u nodigen tot bekering. Ziet u hoe diep deze liefde gaat?
Dat ondanks het feit dat we God gekrenkt hebben in zijn liefde. Door hem niet te dienen. Door niets te leven dicht bij hem in een afhankelijkheid van hem. Dat hij ons toch opzoekt. En dat hij toch naar ons toekomt. Begrijpt u nu dat die oproep tot bekering maar niet de gewoonste zaak van de wereld is. Iets dat er nu eenmaal bij hoort in de kerk. Nee, die nodiging bekeert u, kom tot mij. Die staat bol van liefde. Van opzoekende zondaarsliefde. We kunnen deze woorden ook nog iets anders vertalen vanuit de grondtaal. Want ik, en dat staat er eigenlijk twee keer. Want ik ben heer over u. Ik heb recht op u. U bent mijn eigendom. Letterlijk vertaald staat er, gemeente, ik ben uw Baal. U hoort wel, er is hier dus een woordspeling met de afgoden die Israël diende. Het woordje Baal, dat betekent namelijk Heer, Meester, die Hij die de dienst uitmaakt in ons leven. En u zegt de Heere hier tot het volk, niet Baal, maar ik heb recht op u. En ik duld niet dat u mij loslaat en dat er afgoden in mijn plaats komen. Ik ben immers uw enige wettige Heer. En dat zegt de Heere nog, gemeente. Jongeren, dat zegt hij ook tegen jullie. We hebben het recht niet om onbekeerd voor te leven. We hebben het recht niet om de Heere buiten ons leven te houden. Weet je waarom niet? Ik zeg het nog een keer, omdat zijn naam hier op ons voorhoofd staat geschreven. En nu weet je wel, wanneer je naam ergens in staat, nou dan is dat een teken dat het van jou is hier voor in mijn Bijbeltje staat. Mijn naam, dat kan ik u laten zien. Dan zeg ik, kijk, dat is mijn Bijbeltje, daar heb ik recht op. Nu zo staat de naam van de Heer op ons voorhoofd geschreven. Daarmee zegt de Heer, tot jong en tot oud, ik heb recht op je leven. En je hebt het recht niet dat je alleen mij maar zondags dient. En alleen zondags in de kerk zit. En 's maandags en zaterdagavonds je leven inricht zoals je dat zelf wilt. Naar het goeddunken van je eigen hart. Nee, zegt de Heer, dat neem ik niet. Ik wil je hele leven. Ik heb recht op u. Ik alleen. En daarom, gemeente, is er nog een terrein in ons leven waar we zelf Heer en Meester willen zijn. Een terrein waar we de Heere buiten houden, waar we het gezag van het woord van de Heer niet dulden. Misschien ons geld, de besteding van ons geld, of hoe we onze vrije tijd doorbrengen. Is er nog een zonde waar we niet geheel en al afstand van willen doen, die we heimelijk aan de hand houden? We zijn wel godsdienstig. Maar toch, nee, dat ene, dat willen we niet loslaten. De Heere zegt, breek ermee. Dat eis ik. Want ik heb recht op u. Ik heb u getrouwd. U bent mijn verbondskind. Bekeert u, want u bent van mij. Wat een indringende en een aandringende liefde vindt u niet. Bekeert u. Gij afkerige kinderen en ik zal u aannemen. Dat is een rijke belofte. De Heere zal aannemen. Die zich tot hem wenden. Die tot hem de toevlucht nemen. En daar mogen we. En dat is nu het grote. Daar mogen we tot hem gaan zoals we zijn. Met heel ons verzondigde leven. Met onze huizenhoge schuld. En het zeggen, Heer, hier ben ik. Dat is nou het enige wat ik te bieden heb. Ik sta voor u met lege handen. Nee, eigenlijk volle handen. Handen vol zonde. Vol tekorten. Vol ongerechtigheden. Heer, ik heb niks. Helemaal niks wat ik u te bieden heb. Zo mag u bij de Heere aankomen. Zo wil hij zich over u ontfermen. En nu kijkt u wat ongeloofwaardig. En u denkt wellicht bij uzelf, ja, maar voordat een mens zich tot de Heere mag wenden, zal hij toch eerst wel ontdekt moeten zijn aan zijn zonde. Die vraag die stelde men ook eens aan Luther. En toen vroeg Luther, waar staat dat dan? Hij zegt, nergens in het evangelie lees ik dat de Heer Jezus gekomen is om ontdekte zondaren te roepen. Nee, zondaren zonder meer. Zondaren waar niets van deugt. Zondaren die in zichzelf niets zijn en die in zichzelf niets hebben. Ja, ze hebben wel wat schuld. Nu, zulke wil de Heere aannemen. Over zulke wil hij zich ontfermen. Kijk, dat was het nou wat Luther had ontdekt. Want Wat was nou de dwaling in de Roomse kerk? En wat was de dwaling in een gemeente als Galatië bijvoorbeeld? Dat de mens eerst iets mee moet nemen. Dat de mens de Heer iets aan moet kunnen bieden. Dat de mens zomaar niet tot de Heer Jezus mag gaan. Luther zegt dat is de doodsteek voor het evangelie van vrije genade. Want dan is het toch niet door genade alleen. Want dan heb ik iets meegebracht. Dan kan ik zeggen, kijk heren, nu heb ik eerst mijn zonde leren kennen. En daarom, ja daarom mag u mij nu genade geven. Nee, zegt Luther, zo niet. De Heer schenkt genade om niets. Hij schenkt het aan mensen die niet zijn. En die dat weten te belijden ook. Die zeggen, Heer, ik ben zo arm als een kerkrat. Ik zit aan de grond. Ik heb alleen maar schuld. Ik kan alleen maar voor u buigen. Zulken schenkt hij genade. Zulken wil de Heer aannemen. U zegt, hoe is het mogelijk? Wilt u dat weten? Nu, dat is alleen mogelijk dankzij het borgwerk van de Heer Jezus Christus in hem. Ligt de enige weg en mogelijkheid om door de Vader in genade aangenomen te worden. Om hem, die door zijn vader op Golgotha niet aangenomen werd, maar buitengesloten werd, weggestoten werd, tot in de diepten der Godverlatenheid toe. Om hem wil God in genade aannemen. Allen, hoort u het? Allen die tot hem vluchten, allen die het belijden dat de Zoon van God ook vanwege zijn of haar zonden en afkeringen niet aangenomen kon worden. Dan ga je net zeggen, Heer Jezus Christus, daar had ik moeten hangen op dat vloekhout. Ik had de vloekdood moeten sterven, mij had de toren van God moeten treffen. En dan zegt de Heer in zijn woord tegen zulke en uit liefde heb ik nu die vloek die u zou moeten treffen. Op mijn zoon doen neerdalen. En ik heb de straf die u zou moeten dragen voltrokken aan hem. Opdat u door hem, door het geloof in hem, door de toevlucht te nemen tot hem. Vrijuit zou mogen gaan. Opdat het waarheid zou worden in uw leven. Ik zal u aannemen. Deze belofte die ligt vast in het bloed van Christus. In hem alleen. En dan moet ik de eerste nog tegenkomen die het kan zeggen. En ik heb op dat bloed, op dat offer alleen mijn betrouwen leren stellen. En ik ben pleitend op dat bloed en schuilend achter Christus Jezus tot hem gevlucht en heeft me weggestoten. Zulke zijn er niet. En zulke zullen er nooit zijn ook. Want er is het woord van de Heere niet meer waar. En het is waar. Maar de tekst gaat nog verder. Ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht. Helaas worden deze woorden vaak aangehaald, los van de oproep tot bekering die eraan vooraf gaat. Vandaar dat sommigen op grond hiervan durven te beweren dat er maar o zo weinigen zullen zalig worden. Maar het woord, zei Maarten Luther al, moet men laten staan. Ook in het verband waarin het staat. Daarom betekenen deze woorden niet dat de Heer er maar één of twee in genade zal aannemen en meer niet. Moet u zich eens voorstellen dat dat nou de bedoeling van die woorden zou zijn. Dan zou iedere onbekeerde eenmaal tegen God als excuus kunnen aanvoeren. Heer, er waren er in Ouddorp al enkele bekeerd en toen kon het voor mij niet meer. En zo zou God uiteindelijk nog de schuld krijgen. Nee, wie deze tekst in verband brengt met de uitverkiezing, die doet afbreuk aan het algemeen, aan het welmenend aanbod van genade, dat hier zo rijk doorklinkt. Dan houden we ons maar liever bij de uitleg van Calvijn. Hij zegt, de Heere bedoelt, ik zal u aannemen, al is er maar één mens uit een hele stad die zich tot mij bekeert. Al zijn het er maar twee uit een familie die tot mij de toevlucht nemen. Zij zullen toch bij mij een geopende deur en een en al ontferming vinden. Ik zal die ene niet vergeten en die twee niet over het hoofd zien. De Heer is blij met die ene. En hij is verheugd over die twee, zegt Jezus het zelf niet en hij kan het weten. Dat er blijdschap is in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Calvijn zegt in zijn commentaar, en nu citeer ik hem, wij zien dat velen door domheid, door een verkeerd verstaan van de tekst, buitengesloten worden van de hoop op zaligheid. Ik zeg dat nog een keer. Wij zien dat velen door domheid, door een verkeerd verstaan van de tekst, buitengesloten worden van de hoop op zaligheid. We zeiden het al aan het begin van de preek. In deze tekst klinkt niet het evangelie op zijn smalst, maar op zijn breedst. Ze zegt ons, en nu is er niemand voor wie het niet kan. Die bijvoorbeeld al wordt buitengesloten. Bekeert u. Wend u tot de Heer al, zou u de enige zijn, hij zal u genadig zijn. Is dat niet bemoedigend? Voor u, voor jou die alleen staat, de enige op het werk misschien wel, die nog naar de kerk gaat. De enige in de klas wellicht, die leven wil in gehoorzaamheid aan de Heer en zijn woord. Laat u door anderen niet tegenhouden, ook niet binnen uw familie. Ja, zegt u misschien wel, maar wat zal die en die er wel van zeggen? Luister maar naar wat de Heere zegt. Bent u tot mij toe. Nu en steeds weer. Nu is het de dag der zaligheid. Geloof mijn heil en troostrijk woord. Het woord van mij. Die mijn belofte waar maakt in het leven van allen. Die het met mijn woord wagen. Die zich aan mijn belofte vastklampen. Want dan haal ik nog één keer Luther aan. En Luther zegt, was dan geloven? Nou, dat is de Bijbel doorgaan, zegt hij. En je vinger bij die belofte leggen. En het zeggen, Heer, hier staat het toch. Dat wie tot u komt niet weggestoten zal worden. En hier lees ik, dat wie u aanroept in de nood, die vindt uw genade oneindig groot. En zou u het dan zeggen en niet doen. En beloven en niet nakomen. En dan zegt Luther, daar kan de Heer nou niet tegenop. Wanneer we hem zijn eigen woord vasthouden. En dan doet hij het. Naar zijn belofte om zijn woords wil, omdat hij de waarheid is. Dat is nu het evangelie van onze tekst. Voor alle die zoveel te stellen hebben met hun afkerigheid. Wie het moet belijden dat hij of zij zo onwillig is. En telkens weer afdwaalt van de herder en iedere keer opnieuw de Heer op zijn hart trapt. En wie moet dat als het erop aankomt niet belijden? U ook, ik ook. Daarom moeten we bij hem zijn. En het zeggen, Heer, ik ben vanuit mezelf zo'n afkerige, zo dom, dwars, dwaalziek schaap. En wie zo komt, die zal hij aannemen. Ja, maar zegt u, die afkeringen dan? Die zonde dan? Gaat u daar dan zomaar overheen? Die zal ik genezen, zegt de Heer in vers 22. Die heeft hij gelegd op de schouders van het lam. Dat kwam om de zonde de wereld weg te dragen. En daar mogen we, en daar nodigt hij ons toe uit in het evangelie, daar mogen we ons verzondigde leven aan hem overdoen. Kolbrugge zegt, leg dat leven van u, dat failliete verzondigde leven met die huishoge schuld, maar op dat lam, hij is er goed voor. En hij wil het wegdragen. Wegdragen voor goeds. Dat is nou het evangelie. En wie dat evangelie gelooft, die brengt hij in Sion. En dat is dan het slot van de tekst. Sion, daarmee bedoelt Jeremia hier in de eerste plaats Jeruzalem. De Heere belooft aan alle die zijn woord geloven. Terugkeer uit de ballingschap. En waarom is dat nu zo belangrijk voor dat volk daar? Nu in Jeruzalem stond de tempel. En daar vond de offerdienst plaats, daar sprak het bloed van stieren en bokken van vergeving en verzoening. Daar was er het delen in het heil. Daar was er de gemeenschap met de Heere, daar werd het getoond. Dat de Heere geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar dat hij de zonde wil bezoeken aan een ander, eerst nog aan dat dier. En dat dier dat wijst heen naar Christus. En nu is dit wel het allergrootste gemeente. Dat het uiteindelijk geen kleine schare zal zijn die zal worden aangenomen. Maar één die niemand tellen kan. Veel meer dan één uit een stad. En vaak velen uit een geslacht. De Heer werkt menigmaal in de lijn van de geslachten. Hij wil ook nu nog de christelijke opvoeding zegenen. Dacht u nu heus dat Christus zijn bloed voor slechts een enkeling gegeven heeft. Dat hij daarvoor die hoge prijs heeft betaald, ja, aan de ene kant. Gezien op het geheel van de wereldbevolking zijn het er weinig. Maar aan de andere kant, ontelbaar velen zullen zingen in het hemels Sion, in het hemels Jeruzalem, staande voor de troon van het Lam. Zult u er ook bij staan? En jij? Ja, want daar komt het natuurlijk wel op aan. Want er zou heel oud dorp nou zalig worden, maar u niet en jij niet. Wat had je dan nog? Waar zult u er staan? U zegt, als ik dat nu eens wist. En als dat nu eens zou kunnen. Het kan. Immers zo zegt de Heer. Hij die niet liegen kan. Ik zal u aannemen. En ik zal u brengen in Sion. Dat is de belofte voor een ieder. Die zich tot de Heer wendt. Die het zegt, o God. Wees mij de zondaar genadig. En die belofte is ja en amen. Die is vast en zeker vanwege dat lam. Dat de zonde der wereld op zich nam. En durf nu nog iemand te zeggen. Dat de Heer het ons moeilijk maakt om zalig te worden. U mag zelf het antwoord geven. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 95, het vierde vers, 95 vers 4. Danken en bidden. Heer, u maakt het ons niet moeilijk om behouden te worden. U maakt het ons veel meer moeilijk om verloren te gaan. Want wat daalt u diep tot ons af in het gewaad van uw woord? Wat bindt u het in ieder van ons op het hart? Mens, ik wil niet dat u verloren gaat. Ik wil dat u behouden wordt. U ging in ieder van ons vanavond langs. En u zei het tot in ieder van ons, tot jong en oud. Bekeert u tot mij. En ik zal u aannemen. En heren, dan mogen we komen bij u zoals we zijn. We hoeven niks mee te brengen, heren. Wat zouden we moeten meebrengen? Want wat zouden we u moeten aanbieden wat voor uw heilig aangezicht kan bestaan? Wat beantwoordt aan uw heiligheid? We hebben niks dan schuld, tekorten, ongerechtigheden. Maar juist die dat weten te belijden, die zegt u. En nou wil ik u zo hebben, nou wil ik me zo over u ontfermen. En zo is uw woord een heilrijk woord en een troostrijk woord. We hebben ervan gezongen. Het is vol van heil. Vol van de heiland. Het wijst ons heen naar hem. Die uit onbegrijpelijke zondaarsliefde wilde gaan staan op onze plaats. En de straf wilde dragen die wij hebben verdiend. En de vloek wilde dragen die ons zou moeten treffen. Opdat wij door hem, door het geloof in hem, door de toevlucht te nemen, tot hem vrijuit zouden gaan. En het woord is ook vol troost. Het zegt er nou is er niemand voor wie het niet kan. Niemand mag zeggen en ik heb te zeer gezondigd, ik heb het te zeer verbruikt, ik heb me naar buiten gezet. Het kan voor een ieder, o Heere, bewaar ons ervoor. Dat we afdingen op uw genade, op uw grote zondaarsliefde. En dat we toch weer met onze ja-ma's het afzwakken. En met onze en-tochs er tegenin gaan. Maar dat we ervoor buigen. Dat we ons niet verharden. Maar dat we ons door uw woord en door uw geest laten leiden. Naar die zaligmaker Jezus Christus die er bij onze dopel heeft beloofd. Ook onze zaligmaker te willen zijn. Heer, wilt u zijn met diegenen die het zich maar niet durven toe-eigenen, die kleinen in het geloof, die het maar niet durven zeggen, hij is ook mijn Heer en hij is ook mijn God. Heer, doe ze van hunzelf afzien en doe ze opzien naar u alleen en naar uw woord alleen, naar uw belofte alleen, en dat ze daar houvast in vinden en daar hun betrouwen op stellen. Heer, zegen uw woord. Tot tweemaal toe heeft het vandaag ook vanaf deze kant zo geklonken. U komt er een keer op terug. Wat we met uw woord hebben gedaan. En u vraagt een keer verantwoording aan ons. Of we uw woord dan weer de wind hebben geslagen. Of dat we ervoor gebogen hebben. Het is van tweeën één. Er is geen derde weg. Heere, geef dat wij allen voor u knielen en het zeggen, o God, ontferm u mijner. Heere, wilt u zo uw woord zegenen door uw heilige geest, door het meegaande week in die we begonnen zijn, geef dat wij eruit leven mogen. Wilt u zo met ons zijn de komende week, bewaar ons voor ongelukken. Heere, we weten niet of de schepen vanavond zullen uitvaren, maar als dat het geval is, wilt u zijn met de mannen op zee. Dat we niet vertrouwen op de moderne sterke schepen en de uiterst vernuftige apparatuur. Maar dat we ons vertrouwen stellen op u. Wilt u hen, wanneer ze vannacht wellicht uitvaren, bewaren. En hen veilig de haven weer doen binnenkomen. Wilt u zo in genade ons aanzien. Wij bidden u voor alle die het moeilijk hebben, die een kruis te dragen hebben, die verdriet in hun leven kennen, misschien maar een stil verdriet waar niemand van weet. Ook daarmee mogen we gaan schuilen bij u. We bidden u voor onze overheid, voor onze koninginnen naar huis, voor de regering, voor de provinciale overheid, plaatselijk. Geef dat er geluisterd zal worden naar uw woord. Alleen dan heeft de land toekomst. Schenk ook wat dat betreft bekering aan het koningshuis, aan de regering, aan alle die in hoogheid zijn gezeten, aan heel ons volk. Hoor ons uit genade. Amen. We zingen tenslotte met elkaar opnieuw uit Psalm 107. En er staat op het bord alleen Psalm 22, dat heb ik ook wat doorgegeven, alleen Psalm 22, maar ik zou willen vragen om ook Psalm 16, uit Psalm 107, of ook vers 16 te zingen, Psalm 107, het 16e vers en het 22e vers.
Dat alle heen in vrede met u dragend de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.